Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks in de podcast een gesprek met Nausicaa Marbee. Het begint al eigenlijk gebruikelijk te worden op de zondag. Maar eerst even het weer, want het is een speciale dag vandaag. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Ja, het is een beetje bewolkt, een beetje zonnig, een graad of 23, 24, zwak briesje. Het is lekker, je kan gewoon nog in je t-shirtje naar buiten, dus wat dat betreft hebben we geen klagen. Wel wordt er mogelijk een beetje regen de komende dagen verwacht, maar goed, dat zien we dan wel weer. En dan, wat is die speciale dag vandaag? Vanmorgen om 6:29 was het exact, maar dan ook exact 6 maanden geleden, dat Hamas en Palestijnen, gewone burgers ook, het bloedbad in Zuid-Israël aanrichtte en daarbij ruim 1200 mensen op de meest gruwelijke wijze afslachten. Ruim 250 mensen gijzelden, waarvan er nog steeds 134 in gijzeling zitten, dood of levend. Gisteren is door de IDF bekendgemaakt dat ze het lichaam van Elad Katsir in Kfar Younis hadden ontdekt en teruggebracht naar Israël. Elad Katsir werd op 7 oktober uit kibbutz Nir Oz ontvoerd, samen met zijn moeder Ghana. Zijn vader werd die ochtend van 7 oktober vermoord. Zijn moeder kwam al eerder uit gijzeling terug in een van die ruilen. En hij blijkt in januari al te zijn vermoord door Hamas terwijl hij in gijzeling zat. Gruwelijk. Echt gruwelijk. President Herzog heeft daar ook een verklaring over afgegeven vanmorgen. Ook al omdat het 6:29 precies 6 maanden was dat de meest wrede terreuraanslag ooit buiten de Holocaust op Joden werd uitgevoerd. Het is een half jaar. Israël heeft nooit een half jaar oorlog gehad. Het is een half jaar misdaden tegen onze zusters en broeders. Tegen de staat Israël. Tegen de menselijkheid. Hoor je daar iets over? Hoor je daar iets over in Nederland? Weinig. Weinig, want het gaat alleen maar over zielige Palestijnen. Nou, diezelfde zielige Palestijnen, ik heb het op Twitter gezet vanmorgen, allerlei filmpjes wat zij op 7 oktober hebben gedaan. Ja, gewone burgers. En een half jaar lang worden vrouwen, meisjes, baby's, ouder van dagen, mannen vastgehouden door Hamas. Niemand weet hoeveel er nog leven. Niemand weet wat die vrouwen en meisjes doormaken. Niemand weet hoeveel van die vrouwen en meisjes zwanger zijn. Niemand weet wat er met hen gebeurt. Niemand. Niemand. En dat is een half jaar al aan de gang. Wij vergeten ze niet. Echt, ik vergeet ze niet. Jullie mogen ze niet vergeten. Ga daarom om 5:00 vanmiddag naar het Museumplein. Echt, ik blijf het vragen. Laat zien dat je die gegijzelde baby's, gegijzelde oude van dagen, gegijzelde mannen en vrouwen en meisjes en jongens niet alleen laat. Dat je bij ze bent. Dat je aan ze denkt. Doe het, alsjeblieft. En dan heeft de IDF bekendgemaakt, want welk land ooit, welk land maakt dat mee? We zijn nu 6 maanden verder. De IDF heeft bekendgemaakt dat er in die 6 maanden, en er is geen enkel land wat dat meemaakt, in die 6 maanden zijn er 9100 raketten vanuit Gaza richting Israël afgevuurd. Er zijn 3100 raketten vanuit Libanon richting Israël afgevuurd. 35 uit Syrië. Dat zijn ruim 12.000 raketten die op een land zijn afgevuurd. Welk land maakt dat ooit mee? Welk land heeft dat meegemaakt? En nog steeds, ook vanmorgen weer, kwamen er weer raketten vanuit Libanon naar Israël. Even een slokje water. Er zijn in dat half jaar, die cijfers kan je lezen, nalezen allemaal op israelnieuws.nl. Maar ik ga het jullie toch zeggen. Sinds het begin van de oorlog zijn er ruim 300.000 reservisten ingezet. 17% van die reservisten was vrouw, 83% man. In leeftijd verdeeld, 45% was tussen de 20 en 29 jaar oud. 32% was tussen de 30 en 39 jaar oud. 15% tussen de 40 en 49 jaar. 6% van de reservisten tussen de 50 en 59 jaar. 2% van de reservisten tussen de 60 en 69 jaar. En ik moet zeggen, een van de zoons van mijn overleden meisje Michel was weer met zijn eenheid in dienst. Hij heeft het ons maar niet eens verteld, pas toen hij terugkwam. Want dan mag ze de telefoon niet meer meenemen. We wisten het niet. Anders hadden wij in ongerustheid gezeten. En daarom zegt hij dat ook niet meer. Ook zijn vrouw heeft niks gezegd. Sinds 7 oktober zijn er 604 soldaten, reservisten, reguliere soldaten gedood. 41 door eigen vuur. Er zijn in totaal 3193 soldaten gewond. Van die 600 doden zijn er 260 gedood in Gaza tijdens de Gaza-oorlog. Want op 7 oktober werden er al enkele honderden gedood. Er staat ook in die lijst hoeveel Hamas-terroristen door de IDF gedood zijn. Volgens de IDF hebben ze ruim 13.000 terroristen gedood. Je moet het maar allemaal even doorlezen. Want Hamas zegt dan wel 33.000 doden, maar daarvan zijn volgens de IDF dus 13.000 Hamas-agenten en misschien meer. Want ze zijn nooit herkenbaar als terrorist. IDF heeft ook 5 hoge Hamas-commandanten gedood en 20 bataljonscommandanten. Ze hebben de hele lijst bekendgemaakt. En het is echt een verschrikkelijke lijst. Daarnaast hebben ze bekendgemaakt hoeveel doelen er zijn getroffen. Ruim 32.000. Er zijn 3600 locaties van Hamas en Islamic Jihad ontdekt. Er zijn in Zuid-Libanon 4700 Hezbollah-doelen getroffen. Ruim 4600 Palestijnen uit de Gazastrook ondervraagd. Vele zijn er ook gearresteerd en vastgezet. En die zitten dan vast in Israël. Op de westelijke Jordaanoever werden er sinds 7 oktober ruim 3700 gezochte Palestijnen gearresteerd. 1600 van hen hadden banden met Hamas. Het is een gruwelijke lijst. Die was niet nodig geweest, deze oorlog. Als Hamas de gijzelaars meteen had vrijgelaten. Maar Hamas laat die gijzelaars niet vrij. En daarom is er nog steeds oorlog. Helaas, er is nog steeds oorlog. Je kan ook lezen op israelnieuws.nl dat er een persverklaring is van de IDF-woordvoerder admiraal Daniel Hagari. Dat gaat over het vinden van het lichaam van de gegijzelde Elad Katsir. Hij heeft ook gesproken met de zus van Elad Katsir, want die beschuldigt de regering van nalatigheid. Er worden nog steeds 133 gijzelaars vastgehouden. We weten niet hoeveel er nog leven. Hooguit misschien enkele tientallen. Dan verklaart hij in die persbriefing wat er in Gaza op dit moment plaatsvindt. Wat er in het noorden plaatsvindt, in Zuid-Libanon, hoe ze vechten tegen Hezbollah. Het is allemaal informatie die je in Nederland waarschijnlijk nooit en ten nimmer te horen zou krijgen. De IDF heeft bekendgemaakt dat ze 3 terreurtunnels in de omgeving van Khan Yunus hebben vernietigd. Dat filmpje ervan kan je ook zien op israelnieuws.nl. En dan heeft de IDF bekendgemaakt dat er gisteren en vannacht 4 soldaten zijn gesneuveld. Ze zijn gesneuveld doordat ze zaten in een tank. Die kwam onder RPG-vuur te liggen van terroristen. Die terroristen sneuvelden, of vluchtten een tunnel in. Deze soldaten gingen met die tank erachteraan. Ze kwamen er weer uit en vernietigden dus deze tank met RPG's. 4 jonge mensen zijn daarbij omgekomen. Ido Beroeg, 21 jaar. Even Shoshan, 20 jaar slechts. Itai Zair, 20 jaar. Reef Harous, ook 20 jaar. Mogen hun ziel in vrede rusten. Echt. Het is verschrikkelijk. Oorlog is verschrikkelijk. En dat geldt voor iedereen die daarbij omkomt. Echt waar, ik meen het serieus. Het is een tragedie die moet stoppen. Maar het stopt niet, omdat er nog steeds mensen gegijzeld zijn. Dan waren er gisteren demonstraties gisteravond door heel Israël. Ik heb een compilatie gemaakt van nieuwsberichten uit kranten. Die kan je lezen op israelnieuws.nl. Er zitten ook video's bij. Ook hoe een bekende voetbalcoach met zijn auto 5 demonstranten omverrijdt. Die man is ook opgepakt. Zijn vrouw is aan het jellen in die video tegen demonstranten. Totaal gestoord, echt. Totaal gestoord. Volgens de organisatoren waren er zo'n 100.000 demonstranten. Volgens Channel 13, 45.000, 50.000. Ik weet het niet, ik heb ze niet geteld. Maar als je de foto's ziet, dan denk je gauw aan 100.000. Want dat staat alleen al in Tel Aviv helemaal vol. Echt helemaal vol. Zoals het verleden jaar voor 7 oktober vol stond. En dat zijn protesten om de gijzelaars vrij te krijgen. Het zijn protesten tegen de regering. Omdat de regering te weinig doet om de gijzelaars vrij te krijgen. En de regering aanstuurt op een oorlog met Hezbollah. We willen geen oorlog. We willen het echt niet. In Tel Aviv waren demonstranten met vlaggen en borden tegen de huidige regering. En die betuigden hun rouw en excuus aan Elat Kassir, die dus gisteren teruggevonden is. Ze zeiden: Elat, het spijt ons. Het spijt ons dat we je in de steek hebben gelaten. Ja, het is echt verschrikkelijk. Echt waar. Anat Gilor, een van de oprichters van Kibbutz Golit in de Negev, sprak ook de menigte toe. En zei dat ze op 7 oktober geen enkele hulp van de regering kreeg toen ze in de safe room van haar huis zat. Verstopt voor terroristen die door haar kibbutz raasden en 15 mensen daar doodden. Ze zei: mijn verdediging, mijn veiligheid, mijn vertrouwen werd weggenomen. Alles wat ik als vanzelfsprekend beschouwde is weggenomen. Ik heb het niet meer. En niemand die zich verontschuldigt. Niemand. Het zijn tragische beelden. Echt waar, geloof mij. Het zijn tragische beelden. Maar kijk het zelf maar op israelnieuws.nl. Dan begrijp je wat ik bedoel. En dan, er is ook goed nieuws. Want KKL, JNF, Keren Kayemet Le Israël, en JNF Duitsland hielden een uniek en opwindend voorjaarskamp in Eilat in samenwerking met de vereniging Simcha Leyelet voor kinderen met een handicap. Kinderen die ernstig ziek zijn. Deden ongeveer 850 kinderen aan mee. Dat is geweldig. Ja, er is ook goed nieuws. En het gaat ook gewoon door. Want we doen gewoon ons ding. Jullie begrijpen dat misschien niet. Maar er werd afgelopen vrijdag gewoon op terrasjes gezeten. Er werd afgelopen vrijdag gewoon gewinkeld. Want ja, je kan niet bij de pakken neer gaan zitten. Je moet doorgaan met leven. En dat doen we ook. We hechten aan het leven. We willen geen oorlog. Maar als we moeten vechten, dan vechten we. Ieder op zijn eigen manier. En ik doe het op deze manier. Dat is mijn kleine bijdrage aan de strijd tegen terroristen. En dan had Bas Belder zaterdag een column geschreven over de angstaanjagende toestanden die Joden en christenen in een Londens stadsdeel doormaken, geteisterd door moslims, door islamieten. Dat is in het Londense district Tower Hamlets. Mensen hebben daar geen leven meer. Dat is verschrikkelijk. En dan vraag je je af, is dat de toekomst van grote steden in Europa? Als je dit leest, dan denk je haast van wel. Maar lees dat artikel van Bas Belder op israelnieuws.nl. Dan weet je wat ik bedoel. Ja, en dan minister Gallant van Defensie. Die, of hij dit nou doet om vertrouwen te wekken, ik weet het niet. Hij zegt vanmorgen, Israël heeft de voorbereidingen voor wat voor confrontatie met Iran of zijn bondgenoten ook dan ook voltooid. We zijn er klaar voor. Ik hoop dat dit een overbodig scenario is. Ik meen het serieus, mensen. Echt, we willen niet verder meer. Maar we gaan verder. We blijven vechten. Het is onze enige mogelijkheid om dit prachtige land te behouden. Echt, we willen dit land niet kwijt. Dit is het enige Joodse land. En iedereen die zegt, er was een Palestijnse staat vroeger. Vraag gewoon, wie was de koning? Wie was de president in 1960? Wie was de president in 1800 van een Palestijnse staat? Er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan. Dit maakte deel uit eerst van het Ottomaanse Rijk, dit daarvoor van het Romeinse Rijk. Alles heeft hier geheerst. Er woonden altijd Joden, christenen en Arabieren. En dat er vluchtelingen zijn, Palestijnse vluchtelingen, ik weerleg het in één keer. De Arabieren die hier woonden, die kregen na het oprichten van de staat Israël van Arabische landen te horen: gaan jullie voorlopig even naar andere Arabische landen. Wij zullen de Joden verdrijven. En dan komen jullie weer terug en kunnen jullie gewoon in dat land wonen. En dat hebben ze gedaan. En ja, we hebben gezien wat daardoor gebeurde. En nu gaat er een alarm in het huis af. Maar goed, ik ben toch aan het eind van mijn verhaal hier. Ik ga nu kijken. Verbinding te zoeken met Nausicaa Marbee. En dan ben ik over een paar seconden bij jullie terug. Tot zo dadelijk. Nou, dames en heren, ook nu is het weer gelukt en heb ik aan de andere kant van de lijn Nausicaa Marbee. Nausicaa, goedemiddag. Hoe is het daar in Amsterdam?
Goedemiddag. Ja, mooi weer. Het is een gemiddelde Israëlische lentedag.
Heerlijk.
Eigenlijk. Hè. Heerlijk. We hebben iets tussen de 20 en 25 graden. En dan wordt daar meteen een tamtam gemaakt op het nieuws. Dat het gewoon echt een uitzonderlijke hete dag
is. Ja, ze moeten toch wat. Ze moeten toch wat.
Ja, ze moeten toch wat, ja.
Nausicaa, je had zaterdag een heel goed lijntje op X. Of eigenlijk Twitter, zoals ik het nog steeds noem. En ik weet niet of mensen dat gezien hebben, anders zou ik zeggen, ga nog even kijken bij Nausicaa op X. Want dat was wel een heel sterk lijntje wat je gemaakt had, vond ik.
Ja, het ging over de uitzending van
NOS.
Vrijdagavond. En waarvan ik dacht van, dat is weer zo'n pesterij op, jodenpesterij op Sabbes. Zo kwam het op mij over. Het ging over, dan wordt het allemaal ineens heel plechtig gebracht door de presentator, alsof hij op een begrafenis staat. Er werden beelden van Al Jazeera getoond, van Palestijnse mannen die op een voedseldropping afgingen. En er was dus een container en dat gingen ze openscheuren en op zoek naar voedsel. Nou ja, dat is begrijpelijk, we weten waarom dat gebeurt. Mensen hebben honger. Dan weten we dus niet over deze mensen wie het eigenlijk waren. Misschien waren het ook handelaren van de zwarte markt. Je hebt geen idee. Maar in de buurt van deze dropping werd er ingezoomd op een soort wazig beeld van een tank. En de journaalpresentator zei, als je goed kijkt, dan zie je hier het Israëlische leger. Nou ja, ik heb goed gekeken. Ik kon daar gewoon geen Israëlisch leger zien. Ja. Ik kon geen uniformen zien. Maar ik neem aan, oké, als het een tank is, dan zou het wel het leger zijn.
Ja.
En de suggestie was, daarna werd er geschoten. En toen lieten ze zien hoe een man die met voedsel aan het weglopen was, recht een klein pakje in zijn hand, hoe die beschoten werd en dan viel hij en dan werd nog een keer geschoten en nog een keer geschoten, tot hij niet meer bewoog. Ja, afschuwelijk beeld en er kwamen ook zwerfhonden op hem af. En je denkt, of de suggestie is, die is doodgeschoten en omdat hij met een voedselpakket liep. Maar door wie? Nou ja, de suggestie is, dat is een legertank, dat laten ze zien, niet voor niks, dat is dus de IDF. Tegelijkertijd zegt het journaal, we kunnen niet bevestigen dat het door het leger is. Dat kunnen we niet controleren, dat het door de IDF gebeurd is. En de IDF heeft hier ook niet op gereageerd. En de mensenrechtenorganisaties hebben ook niet erop gereageerd. En dan denk je, wat wordt hier voorgeschoteld? Dat denk je als kijker. Wat is dit toch voor iets raars? Het waren bovendien beelden van een maand geleden.
Oh ja.
Dan vraag je nog af als kijker, waarom komen ze nu? Ja, dan zegt de journaalpresentator, omdat er nu ophef is ontstaan. Dat was een incident van een maand geleden. Beelden zijn toen gefilmd, maar ze komen nu. Worden nu vrijgegeven op de sociale media via Al Jazeera. Dan heb ik toch de indruk, dit is iets heel raars. Waarom zijn ze niet toen meteen naar buiten gekomen? Waarom is er in de tussentijd geen onderzoek gedaan? Waarom gaat het journaal af op ophef op de sociale media? Ja, mensen hebben daar gewoon verdriet van. Hè? Ja, maar de gevoelens worden geëxploiteerd. Maar ik vind heel veel dingen hiervan. Nummer 1 is de bevestiging van de bevooroordeeldheid van het journaal. Ongefilterd en ongecontroleerd worden hier beweringen van Al Jazeera overgenomen. En zoals ze altijd doen, dat van Hamas of van Al Jazeera, nemen ze klakloos over. Als het IDF nieuws brengt, doen ze dat met een enorme voorbehoud dat ze hier niet hebben. Nou, dat is dus gewoon echt een vooroordeling waarin een antisemitisch element in zit. Want de implicatie is, Joden en het Joodse leger, het leger van de Joodse staat, liegt. Nou ja, kwalijk is ook dat het gewoon niet op zich staat, maar het is volgens mij een onderdeel van een campagne waarin het journaal de Joden in Israël voortdurend als onmenselijk te kijk zet. Hè?
Ja.
Wraakzuchtig,
ja.
Ten opzichte van de moordenaars van 7 oktober. Geen empathie. Nemen komische of satirische filmpjes op veroverde plekken of gebombardeerde huizen in Gaza. Beschieten hongerige mensen die op zoek zijn naar voedsel. Dus het is constant, ook als deze dingen gebeurd zijn, incidenteel, want het is gewoon geen politiek van uitmoorden van echt snipers die gezet worden op hongerige mensen. En ook geen politiek om een soort op plekken waar veel mensen gedood zijn, legersatire te plegen. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren, maar geen beleid zijn. Die worden gewoon door het journaal uitgelicht en vergroot, terwijl de goede dingen die gebeuren, de menselijke dingen die gebeuren, niet getoond worden. Ik heb gewoon gezien dat bij de Ramadan-gebeden Joden met keppeltjes, Hasidische Joden staan met dadels,
ja,
voor de moslims die daar komen bieden.
Die ze ook aannamen.
Ik heb gezien dat het IDF iftarmaaltijden organiseert voor Palestijnse moslims die meevechten. Ik heb solidariteit gezien bij demonstraties. Ik heb solidariteit gezien bij de demonstraties tegen het huidige regime van Netanyahu. Ik heb solidariteit gezien bij demonstraties voor het terugbrengen van de gijzelaars. Natuurlijk is het gewoon geen koek en ei tussen Joden en Palestijnen, maar er zijn ook heel veel positieve dingen die gebeuren en die zie je nooit bij de NOS, want daar om voor mij volstrekt onbegrijpelijke redenen. Het heeft te maken dus met de bevooroordeling van de redacteuren, neem ik aan, en van de eindredactie. Want dat wordt toch allemaal gecontroleerd en losgelaten. Het is een beleid van misleiding over Israël en over Joden.
Ja, maar dat is een hele tijd al aan de gang.
Bij deze uitzending, wat zeg je?
Het is al een hele tijd aan de gang. Er is een duidelijk beleid. Ja. Je kan dat gewoon zien in de berichtgeving van de NOS. Maar ook bij RTL bijvoorbeeld. Er is gewoon een negatieve berichtgeving over Israël. Alleen maar negatief.
Ja, ja. En kijk, er komt ook heel veel negatief nieuws uit Israël. Maar je hoeft het niet nog bevooroordeelde te brengen.
Precies.
Hè? Dat hoeft niet. Nee. Rapporteer dat, hou je aan de journalistieke regels. En wat hier gebeurt, hier wordt er een sentiment gekweekt. Het is eigenlijk een heel soort populistische. Ze hebben alle de mond vol van populisme, maar dit is heel erg populistisch.
Ja.
Het speelt heel erg op de antisemitische sentimenten in de samenleving.
Precies.
En wat nieuw was, waarom ik eigenlijk zo boos was over de uitzending van vrijdag, wat hier nieuw was, is dat ze zich eigenlijk verontschuldigen voor het tonen van de volgende items. Dus toen dat item afgesloten was over die beschieting, toen zeiden ze, ja, na zulke vreselijke gebeurtenissen is het ontzettend lastig om over te gaan naar de orde van de dag, maar toch zullen we het hier doen. Wat is dit eigenlijk?
Ja, dat zeg je.
Waarom is dat lastig? Het journaal heeft... Ik ken het journaal. Het journaal brengt altijd ook heftige beelden. Die worden ook vooraf aangekondigd. En ze hebben ook uit Gaza veel ergere beelden gebracht. Bijvoorbeeld van dode baby's of stervende zuigelingen. Of uitgehongerde kinderen. Of gehele families, vaders of moeders die hun kinderen in gebombardeerde gebouwen zochten en niet eens met de hoop hadden. Dat waren eigenlijk, vind ik, ergere beelden dan een beschieting van wie je niet weet wat het is en wie het is. En toen hebben ze nooit hun verontschuldigingen aangeboden. Ze hebben ook nooit hun verontschuldigingen aangeboden over de orde van de dag bij beelden uit de Oekraïneoorlog. Of beelden uit Turkije, waarin die aardbeving in Turkije.
Ja.
Hartverscheurende. Echt, het hele land was hier. Niet alleen maar de Turkse gemeenschap, maar iedereen was gewoon echt hier kapot van wat je daar zag.
Ja.
Nou, daar hebben ze nooit gezegd, wat is het moeilijk om door te gaan met de orde van de dag.
Nee, hier wordt het
dus
bewust gedaan.
Wat is het hier?
Ja.
Willen ze je hier manipuleren als kijker om te vertellen wat je moet vinden daarvan? En dat je het erg moet vinden en dat je rouwend verder moet kijken naar het nieuws? En toen besefte ik ineens, terwijl ik verder keek, wat er aan de hand was. Echt zo ineens van, bingo. Het verdere nieuws dat ze die avond konden brengen over Israël was positief. Namelijk dat er twee grensovergangen zijn geopend
extra.
Om voedsel door te laten.
Extra.
Ja?
Twee grensovergangen extra. Hè? Het zijn nu vier grensovergangen.
Extra. Twee,
ja.
Twee grensovergangen extra. Nou, kijk, dank voor de aanvulling. Dus dat betekent dat er meer voedselconvooien naar binnen komen en dat het gewoon echt de bevoorrading goed kan doorgaan. En dat er twee hoge legerofficieren ontslagen zijn vanwege de aanslag op de medewerkers van de World Kitchen Service.
Ja.
Nou, voor mij, ik weet niet, corrigeer me, maar dit is wat heel uitzonderlijk, hè? Dat de IDF twee hoge officieren
absoluut
ontslaat.
Absoluut.
Dat gebeurt bijna nooit.
Nee.
Dus dat is echt een boetedoening, een besef van schuld. Dat hebben ze ook toegegeven.
Hebben ze ook erkend, ja.
Hebben ze ook erkend. Dus dat is een forse correctie.
Ja.
En ik weet niet of het toch... Dat is ook een waarschuwing voor iedereen in dat leger. Van, gaan we maar niet zomaar trigger happy wezen. Want dit kunnen de consequenties zijn.
Precies.
Nou ja. En dat is dus iets waar de NOS zich voor excuseert. Het is als je bijna zegt sorry, je hoort ze bijna zeggen sorry, maar er is ook goed nieuws uit Israël. Ik was echt met stomheid geslagen. En ik denk van ja, het is zover op de nationale televisie, bij de nieuwszender van de publieke omroep, dat het goede nieuws eigenlijk moreel verdacht wordt gemaakt door de redactie zelf. En ik denk dat is dus gewoon geen nieuwsverslaggeving meer, maar het voeden van antisemitisme en anti-Israël sentiment in de samenleving door censuur. En het focussen op consequent zwart maken. En de goede dingen weglaten als ze klein nieuws zijn. En als ze groot nieuws zijn, apart zetten als ongemakkelijke, lastige onderwerpen. Nou ja, dan is het journaal spreekbaar van de Hamas-vrienden geworden.
Ja, zo kan je het rustig noemen.
Ja, nou dan zullen ze natuurlijk ontkennen in alle toonaarden en zeggen dat het niet waar is en zeggen dat Joden gevoelig zijn. Maar ik heb een enorme respons daarover gehad op de sociale media. En daar zitten echt heus niet allemaal Joden tussen. Maar mensen gewoon echt links en rechts en van alle politieke signaturen. En ze zien eigenlijk dat een instituut dat objectieve journalistiek zal brengen, ze gewoon echt manipuleert waar ze bij staan.
Ja.
En dit is echt slechte journalistiek. Dat is al te betreuren, want het maakt het journaal onbetrouwbaar. Je moet je bij alles afvragen, is het wel zo? Of bewerken ze het zo? Of verknippen ze het zo? Maar tegelijkertijd heeft het consequenties in de samenleving. Want dit versterkt het beeld dat bestaat bij de groepen die antisemitisch zijn en die steeds groter worden en zich nu niet meer schamen om hun antisemitisme te tonen en bot te vieren, ook fysiek op Joden. Het bevestigt hun waanbeelden over Joden als iets onmenselijks en iets kwaadaardigs.
Ja.
En jij hebt van de week een goed gesprek, heel mooi gesprek gehad met rabbijn Rafi Ewers.
Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder.
En die heeft uitgelegd hoe dat is. Het antisemitisme is van alle tijden. Het leeft af en toe op. Hè. Het zijn soms een samenloop van omstandigheden waardoor het heftig wordt en het zich manifesteert en actief wordt.
Ja.
En zich fysiek ook tegen Joden keert. Maar een component daarvan is de onmenselijking van de Joden. En dat is gewoon echt al duizenden jaren.
Ja.
Ja. De uittocht uit Egypte. Waarom was de farao, wilde hij de Joden kwijt? Omdat ze werden een heel grote gemeenschap en ze waren rijk geworden. Rijk en ze vermenigvuldigden zich snel. En ja, er was jaloezie. Ze werden vervolgens als kwaadaardig beschouwd. En zo is het gewoon echt door de millennia heen eigenlijk naar Joden gekeken als iets kwaadaardigs. En dat is de basis van het antisemitisme, de vermeende kwaadaardigheid van de Joden. Die in de samenleving gekoesterd wordt en doorgegeven wordt door verzonnen verhalen en broodje-aap verhalen en mythes en zwarte mythes. En het is gewoon ongelooflijk pijnlijk dat in een natuurlijk mindere mate, maar dan wel aanwezig, doet de journaal daaraan mee. Ja, ze verspreiden geen bloedsprookjes, maar ze verkopen wel gemanipuleerde antisemitische informatie
ja.
Als objectieve journalistiek. En doet in de samenleving een groter kwaad dan in de uitzending, zou ik maar zeggen.
Nou, daarom vind ik dat voorstel van Ronnie Naftaniel ook goed, om te beginnen met speciaal onderwijs over antisemitisme aan de politie.
Ja.
Dat vind ik een hele goede.
Nou,
hij deed een aantal voorstellen, maar dit is wel een hele goede.
Ja. Hij heeft een aantal, zal ik ze doornemen. Ron Naftaniel reageerde op een gesprek dat er afgelopen week geweest is tussen de minister van Justitie, Dylan Jesselges, en voorvrouw van de ChristenUnie, Mirjam Bikker, en VVD-Kamerlid Ulisse Eljan.
En een aantal Joodse, ja precies, aantal mensen uit de Joodse gemeenschap. Ja,
ja. Nou, ja. Vertegenwoordigers, maar gewoon een aantal mensen, waaronder Esther Voet, die was er ook bij.
Ja.
En die kon meteen ook bevestigen dat het wenslijstje van Ronnie Naftaniel meegenomen is in de discussie. Maar Ronnie was heel duidelijk, zegt nou, mooi dat er gepraat wordt, maar er moeten ook daden gezet worden, anders kom je niet af van deze golf van antisemitisme.
Nee.
Ik zal je even voorlezen wat Dylan zei. De minister die zei, Joodse Nederlanders maken zware tijden mee. Dit zijn geen incidenten, dit is dagelijkse praktijk aan het worden. Dus moeten we samen opstaan. Er is geen plek voor antisemitisme in ons land. Nee. En dan zegt Naftaniel en wij en ik denk iedereen met hem, dan moet er ook iets gebeuren, nu.
Nou, dat heb ik ook boven die tweet meteen gezet. Ik heb meteen boven de tweet van Dylan gezet en nu geen woorden, maar daden.
Ja,
het moet dus opgehouden zijn met het gepraat.
Hebben genoeg gepraat.
Ja. Het is zat.
We hebben genoeg gepraat, er is genoeg informatie.
Er moet nou wat gebeuren.
Nu is het tijd om iets te doen.
Juist.
Nou, eerste punt van Nathaniel was dat er bij de burgemeester met kracht aangedrongen moet worden op de strikte handhaving van de demonstratievoorschriften. Want we weten allemaal, die vreselijke demonstraties lopen uit de hand. En er zijn dingen die de politie nu al kan doen. Iedereen met bedekte gezichten arresteren. Nou, dat zijn al een paar busjes vol. De foute leuzen eruit pikken. Ook arresteren en beboeten. En de mensen eruit pikken, of demonstranten, beboeten voor het feit dat ze gewoon de wet overtreden en andere plekken kiezen dan die toegestaan zijn geweest. Of
juist.
Toegewezen zijn geweest.
Nou,
dat zijn dingen die ze meteen kunnen doen. Over ander antisemitisme kunnen we nog later praten. Dat kan op filmbeelden worden gezien. En dan komt er nog een heel belangrijk punt van hem. Zijn tweede punt was subsidiekorting voor instanties die ruimte bieden aan intimidatie van Joden en anderen wegens hun afkomst.
Nou, daar vallen dan ook theaters
onder. En dan denk ik aan theaters, aan bioscopen, aan instellingen die cancelen, maar ook aan universiteiten die geen actie ondernemen tegen agressieve demonstraties waarin Jodenhaat wordt getoond, maar ook collegeonderbreking en intimidatie en pesterij tegen individuele Joodse studenten.
Precies.
En dan kun je zeggen, maar dat is toch niet zo en er is geen Joodse student gemolesteerd. Nou, misschien wel niet geslagen, maar als de groepen in de collegezalen zijn of bij werkgroepen zijn, geleid door docenten die zeer, zeer antisemitisch bezig zijn, door de interpretatie van wat er gewoon in Gaza gebeurt en gewoon echt dat antizionisme, het antisemitische element in hun antizionisme zo overduidelijk is, dan is dat een daad van agressie en van discriminatie. En dat moet gestraft worden. En als universiteiten daar gewoon geen maatregelen van nemen, dan moet de minister ingrijpen met iets.
Ja.
Maar de subsidie, dat is ook nog een verhaal. Ik zou willen toevoegen, ga ook alsjeblieft een meldpunt instellen voor mensen die geen subsidie krijgen, omdat ze gewoon echt met Joodse geschiedenis bezig zijn of Joods cultuur goed willen verspreiden. Want dat is in Nederland ook gaande. En nou refereer ik weer aan je gesprek met Rafi Evers. Daar kwam de naam Mansveld-Gersterveld voor in voor.
Ja.
Dat is een wetenschapper eigenlijk ook een activist en iemand die geïmpliceerd was in de bestrijding van antisemitisme, daar ook onderzoek naar deed, een instituut leidde in Israël en inmiddels overleden. En hij heeft een belangrijk boek geschreven, een jaar of 15 geleden denk ik, dat heette, of misschien wel 20 jaar geleden, dat heette Het Verval. En dat is een boek met interviews met prominenten in Nederland over antisemitisme en hoe zich dat manifesteert en hoe Joden nog steeds geïsoleerd worden en hoe zich dat sinds de geschiedenis heeft sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Dus het gaat over antisemitisme in de moderne tijd, in de vrije tijd, het vrije Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. En helemaal aan het eind is daar een brief van het boek. Is daar een brief opgenomen van een subsidieaanvraag van Mansveld Gersterveld voor misschien voor dit boek, misschien voor iets anders. Ik weet het niet meer, want ik heb het boek niet meer aan de hand. Dus als er luisteraars zijn die het boek wel bij de hand hebben, dan vraag ik ze om te checken. Ik kan me alleen vertellen wat ik me herinner. En dat was een duidelijke afwijzing van het Prins Bernhard Fonds van een subsidieaanvraag van hem, waarin het expliciet stond dat gewoon zijn onderwerp eigenlijk niet gewenst was, dat het belang daarvan niet ingezien werd en dat ze niet wisten waarom ze dat zouden moeten subsidiëren. Nou ja, weet je, wat moet je zeggen? Dat was zo'n duidelijke antisemitische afwijzing.
En dat kan je eigenlijk vergelijken met wat de Telegraaf afgelopen vrijdag publiceerde over theaters die voorstellingen nu afwijzen. Die gaan over de Tweede Wereldoorlog en over de Jodenvervolging.
Ja.
Die worden bewust afgewezen nu.
Ja, ja. Die worden bewust afgewezen. En dat zijn een paar voorbeelden. Het gaat over de verdwijning eigenlijk van Joodse kunst door laffe cancelen van voorstellingen met Joodse artiesten of met iets van Israëlse films of voorstellingen die met de Holocaust te maken hebben uit angst voor agressie.
Ja.
En dat is natuurlijk het makkelijkste wat je kan doen. Je duikt, je zegt nee, we doen het niet, afgelopen.
Klar.
En dan bestraf je eigenlijk het slachtoffer.
Juist.
En draag je bij aan de toename van antisemitisme, omdat degene die die acties plannen, die worden beloond. Die krijgen een podium dan.
Ja, ja, het, ja wordt eigenlijk weer, het wordt eigenlijk weer voor Joden verboden. Niet optreden.
Ja, het wordt voor Joden verboden en voor hun vijanden vrijgemaakt.
Ja.
Die vijanden worden uitgenodigd. De dreiging van de vijanden wordt beloond. Want het doel van die vijanden is dat Joodse kunst, Joodse leven, Joodse spiritualiteit verdwijnt. En als de samenleving vanuit angst regelt dat dat verdwijnt, dan zijn de vijanden beloond. Er is een voorstelling die heet het Pianostemmen van het gezelschap. En dat heet Goed Gezelschap. Min of meer, ja, niet afgelast, maar... het ging over geroofd Joods bezit en dat had heel goede recensies en ineens was de kaartverkoop ingezakt. En wat bleek, theaters hebben toen de poster niet meer opgeplakt. Uit angst.
Ja, ja.
Nou ja, daar heb je het al, hè?
Ja, ja.
Wat is het? We leven toch niet onder NSB-bewind?
Het lijkt er sterk op.
Je kunt toch een poster inhalen en je kunt beveiliging regelen.
Ja.
Nou ja, dan hebben we ook gevallen van zelfcensuur, de muzikus Jan Vermaning, die stopte zelf zijn voorstelling, die heette Verhalen langs het spoor. Het ging over deportaties naar Westerbork. En hij zegt, hij wil Joden niet belasten met de felle reacties. Ja, ik weet niet of dat...
Hij draaide het om. Hij draaide het om. Want het moet juist wel bekend worden.
Het moet juist wel bekend worden. En hij moet een kabaal maken over het gebrek aan beveiliging.
Ja.
En hij moet een kabaal maken over als je niet gesteund wordt om deze voorstelling verder goed en veilig door te zetten.
Ja. Maar het is nog altijd zo
nou ja,
dat...
En niet zo preventief al... maar ja, goed, het is een heel persoonlijke angst. Hè? Dus als die man had gezegd, ik ben bang voor mezelf op het podium, dan had ik het nog begrepen ook.
Ja, maar waarom moet je bang zijn? Ik bedoel, je staat daar iets eerlijks te doen en dan komt er zo'n stelletje maloten. Daar moet je niet bang voor zijn. Kijk, het begint al...
Ja, maar weet je, dat is dus het probleem. De volgende keer gooien ze met schoenen of gooien ze met bakstenen.
Ja, maar...
Bij Leni Koer hebben ze alleen maar lelijke dingen geroepen.
Ja.
De volgende keer, we weten dat het de berg afwaarts gaat.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat het een keer ook op agressie... neerkomt.
Ja, dan wordt de samenleving misschien pas wakker. Op dit moment interesseert het de meeste mensen niet. Of ze kiezen de kant.
Ja, dat hoop je dat de samenleving wakker wordt. Maar er zijn al fysieke aanvallen tegen Joden in supermarkten en bij ze thuis en op straat.
Nou ja, we hebben Rabijn Heinz gehad en Rabijn Lodi van der Kamp hebben we gehad.
Lodi van der Kamp. Nou, als iemand... de echte vaandeldrager van de multiculturele verbroedering in Nederland was, dan is hij dat.
Zo.
Altijd.
Nou in.
Ik heb ook vaak, moet ik eerlijk zijn, kritiek op hem gehad, omdat hij zo
fanatiek.
Naïef altijd alles omhelste en zei het is prima en hij geloofde in de andere wand toekeren en altijd in de dialoog en altijd samen zijn. En moet je kijken, hij... Echter, de vredesengel, die krijgt nu met geweld te maken.
En op alsof, de Jodenbreestraat, hè?
Ja, alsof zijn hele levenswerk gewoon echt helemaal voor niks geweest is.
Ja.
Zo zou hij dat waarschijnlijk niet zien.
Nee, hij ziet het anders.
Maar hij ziet het anders. Dat maakt hem ook zo apart.
Ja.
Maar ik bedoel, het is zo wrang. Het is gewoon, natuurlijk, elke aanval is wrang. Maar in dit geval, dit is ook bijna symbolisch. Het illustreert het feit dat je gewoon echt helemaal niks kunt doen. Echt helemaal niks kunt doen om dit soort dingen te voorkomen. Of je nou echt de multicultuur-rabbijn bent die altijd moslims omhelst. Of je gewoon echt een hardcore pro-Israël Joodse... propagandist bent, maakt helemaal niks uit. Je krijgt toch de klappen.
Je krijgt de klappen. En er komen nog meer vormen van geweld tegen Joden. Het is wat Rabijn Evers ook zei. Wat Rabijn Evers ook zei in de podcast van afgelopen dinsdag. Van het Joodse einde van het Joodse leven in Nederland. Mensen zijn bang geworden. Mensen halen hun mezouza van de deur. Ze durven niet meer met een keppeltje op naar shul, naar de synagoge te lopen.
Ja. Pruiken zullen ook verdwijnen. Maar eigenlijk, Joodse vrouwen worden niet zo goed herkend in Nederland.
Joodse mannen wel.
Ik heb het ook gemerkt. Ik heb gemerkt dat Nederlanders me altijd vragen, maar waarom heeft die mevrouw zo'n rare rok aan? En waarom is haar hoofd bedekt? Want het is geen moslima. En ze herkennen dat niet.
Nee.
Maar mannen wel.
Ja.
En daarom is dat laatste punt van Naftania heel belangrijk. Is, er moet eigenlijk een politieeenheid komen die belast is met het opsporen van antisemitisme en het afhandelen van dit soort aangiftes en de recherche. Precies. En dat zijn mensen die opgeleid moeten worden over wat is dat antisemitisme eigenlijk? Wat is de geschiedenis daarvan?
Ja.
Hoe is het ontstaan? Wat is de vormen waarin het zich historisch heeft gemanifesteerd? En wat zijn de vormen waarin het zich vandaag manifesteert?
Juist.
Want we weten eigenlijk van de politie, die ook met mensen tekort, personeelstekort kan, we weten dat ze gewoon eigenlijk weinig, ten eerste zelf discrimineren, daar zijn heel veel rapporten over verschenen, en heel weinig over discriminatie weten.
Ja.
Ook andere discriminatie. Dat is echt huidskleurdiscriminatie. En daar wordt heel vaak geen aangifte genomen, en zeker antisemitisme. Mensen kijken hier met wazige ogen, er zijn echt getuigenissen. En ook rapporten over het feit dat ze niet weten wat het is en wat ze ermee moeten doen. En wat ze als voorbeeld moeten schrijven en hoe ze dat moeten interpreteren. Nou, dat moet als de donder veranderen. En daar moeten dus opleidingen voor komen, trainingen. En vergeet nou het agent met keppeltje. Het is gewoon echt een soort verzinsels om de hoofddoek binnen te krijgen.
Juist.
De politie.
Er is geen enkele vrome, er is geen enkele orthodox Joodse politieagent. Echt niet.
Maar er is behoefte aan kennis over antisemitisme. En ik zeg erbij, andere discriminatie ook. Maar op dit moment is antisemitisme virulent en destructief. En dat moet, die kennis moet er zijn en die moet verspreid worden, met als gevolg dat Joden aangifte kunnen doen, of mensen die te maken hebben, of instituties, universiteiten, wie dan ook aangifte kan doen tegen deze agressie en geweld.
Precies.
En dat er gewoon echt rapporten worden gemaakt en dat het bij justitie belandt.
Ja, maar dat valt.
Ik zou zeggen, behalve dit, moet er ook nog een meldpunt komen, waarin je dit soort incidenten, die inmiddels geen incidenten meer zijn, maar deze golf van antisemitisme kunt melden. Wat is er gebeurd? Wat heb je meegemaakt? Wat is er op je school gebeurd? Wat is er met je bestuur gebeurd? Wat is er met je universiteit gebeurd? Wat is er in je winkel gebeurd? Hè? Dat gewoon echt de samenleving weet, ik kan dat daar en daar en daar melden.
Ja.
En dan gaat de politie daar iets mee doen. En dan kan het ook geregistreerd worden.
Ja, maar als de politie
en niet
tegen...
Niet alleen bij Sidi wordt heel veel gemeld.
Ja, maar als
maar
de politie...
Ik wil eigenlijk een nationaal meldpunt hebben voor deze discriminatie.
Oké, het klinkt hartstikke mooi. Maar als de politie tegen mensen zegt, Joodse mensen die aangifte willen doen, van dat ze bedreigd zijn of wat dan ook, en zegt dan, kom over een paar dagen maar terug, of kom volgende week maar terug om aangifte te doen. Ja, dat schiet je ook niet op.
Nee, maar dat mag dus niet meer. Dan moet dus gewoon echt vanaf het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken, want daar valt de politie onder, moet er gewoon echt een enorm groot appel komen.
Ja.
En coördinatie, landelijke coördinatie, van een hele urgente bestrijding van deze vormen van geweld. Het is hate crime.
Ik ben benieuwd.
En als dat niet helpt, dan moet er acute wetgeving komen. Die politie verplicht om voorrang te geven aan de strijding van rassenhaat.
Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het vanmiddag gaat op het Museumplein om 5:00. Waar die grote demonstratie is voor de gijzelaars, voor de gegijzelden. Ik ben benieuwd of de tegendemonstranten zich inderdaad aan de opdracht houden om een tegendemonstratie op de Dam te gaan doen. Ik ben benieuwd wat er straks gaat gebeuren.
Nou, het is de stad van Femke Halsema en we weten dat zij dus gewoon hierin altijd tot nu toe een zeer slappe, zo niet foute positie heeft ingenomen.
Ja.
Ze heeft niet aan de kant van de slachtoffers gestaan.
Nee.
En ze heeft weinig gedaan om de antisemitische agressors in te dammen. Integendeel, ze heeft ze gebruikt als provocatie bij het Holocaustmuseum. Dus ik verwacht niet dat er actie ondernemen zal worden tegen de demonstranten.
Nou ja, we gaan...
Als het gebeurt, ben ik heel blij. Maar...
We gaan het meemaken straks. We gaan het meemaken straks.
We gaan het meemaken.
En ik roep iedereen nogmaals op. Ga naar die demonstratie. Echt, die gijzelaars hebben het nodig. Er is gisteren weer een gegijzelde dood naar Israël gebracht vanuit Khan Yunis. Dat is de zoveelste. We weten niet eens hoeveel er nog leven. En als ze leven, leven ze onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Dus ga naar die demonstratie. Laat die gijzelaars niet alleen.
Ja, en laat ze niet vergeten, want het journaal bericht daar niet over.
Nee, daarom zeg ik het. Elke keer weer.
Ja. Ja.
Ik denk dat een goede afsluiting... We hebben een goede afsluiting.
Dat is ook de actualiteit, hè?
Ja.
Ook emotionele actualiteit.
Precies, ja. Precies. Dit moet ook getoond worden. Dus ik roep iedereen op er naartoe te gaan. Ik weet dat een heleboel gaan. En daar ben ik erg blij om. Wij doen hier het nodige om die gijzelaars vrij te krijgen. In Nederland is dit wat men kan doen.
Dat is zo. Dat
okay.
Is zo. In ieder geval niet vergeten. En laten zien waar je voor staat.
Precies. Niet bang zijn. Niet bang zijn.
Zeker niet bang zijn. Nee.
Oké, nou Zika. Ik vond het weer een heerlijk gesprek met je. Echt waar.
Ja, heerlijk.
Ik heb weer genoten.
Het is een raar woord. We hebben het over zoveel gruwelijke
ja, dingen. Het gaat over de meest afschuwelijke dingen. Maar het gesprek met jou is toch een verademing.
Nou, als het ons lukt om heel veel informatie te geven en dingen te interpreteren en te reflecteren op wat er misgaat en hoe het misgaat, zodat het ook verbeterd kan worden, dan kunnen we het over een heerlijke gedachtenwisseling hebben, toch?
Precies. Ja. En dat is precies wat we weer gedaan hebben. Ik hoop je over een week weer te spreken.
Doen we.
Oké. Ja. Dank je wel.
Het gaat je goed.
Dank je. Dag. Dag.
Ja.
Nou, dames en heren, dat was een heerlijk gesprek, zoals ik zei, met Nausicaa. Morgen ben ik er weer met een verrassende gast. Ik ga nog niet zeggen wie, maar daar zal heel wat informatie naar buiten komen. In ieder geval, ik zeg zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.